We zijn in onze gemeente al een aantal weken bezig, voor de gasten noem ik dat, vanmorgen, met het boek Openbaring en dan met name de brieven aan de gemeenten in Openbaring 2 en Openbaring 3. Miel, onze voorganger, die spreekt daarover. En dat is echt ook de moeite waard als je iets gemist hebt of als gast misschien, dat je zegt dat interesseert me echt om dat terug te luisteren. Op onze website kun je alle preken terugluisteren. En eigenlijk door deze preken ben ik er zelf eigenlijk toegekomen te spreken over iets wat me in die boodschap ook trof, wat daar eigenlijk in die gemeentes daar in Openbaring 2 en 3, wat daar eigenlijk ons gezegd wordt. En de brieven zijn geschreven aan verschillende gemeentes en ze zijn aan afzonderlijke gemeentes geschreven. En we geloven dat ze ook aan ons zijn geschreven. Zoals alles eigenlijk geschreven is in de Bijbel, zegt Paulus ergens, het is tot ons onderricht geschreven. Het is echt voor ons is het opgetekend. En toen ik zo daarnaar aan het luisteren was ook, toen kwam eigenlijk de gedachte van, je ziet eigenlijk hoeveel misleiding er eigenlijk is. Waardoor dingen in die gemeentes misgingen. Ze een totaal andere weg zijn ingeslagen. Dwaalleer lieten binnenkomen. En ik heb een aantal weken geleden daar iets over gedeeld. Over misleiding. En vanmorgen wil ik daar graag een vervolg aan geven. Met jullie nadenken en de Bijbel openslaan. En daarover verder spreken. En ik wil eigenlijk een vraag stellen vanmorgen. Wat denk je? Dus echt een vraag ook. En die om een antwoord vraagt ook. De vraag is, waar denk je dat dat we het meeste, wat ons het grootste gevaar is, wat ons bedreigt als het gaat om misleiding. Waar we het meeste, zeg maar, door misleid zouden kunnen worden. En dan mogen de oudsten, die mogen niet meedoen. Vanmorgen, die weten die antwoorden altijd natuurlijk. Maar wat is zou ons het meeste bedreigen? Kan iemand dat eens zeggen als het... Sorry? Ja, dat is direct al het goede antwoord. Ja. Ik dacht, ik wil eerst een paar foute antwoorden horen en dan kan ik zeggen... Ja, maar nou. Ja. Jongen, heel goed. Ja, weet je, daarvan wil ik vanmorgen iets over zeggen. Dat we onszelf kunnen misleiden. En weet je, ik zou vanmorgen hebben willen kunnen zeggen dat mij dat gelukkig nooit gebeurd is. Dat zou ik willen kunnen zeggen. Maar het is gewoon niet waar. Ik spreek ook als ervaringsdeskundige dat ik kan zeggen in mijn leven, er waren momenten dat je misleid werd. Dat je jezelf misleid hebt. En ik denk dat het iets is wat gaat over ons allemaal. En daar wil ik vanmorgen dan iets over zeggen. Ik wil eerst graag met jullie bidden nog. Vader in de hemel, we willen je echt danken dat we uw woord hebben gekregen. En het is een levend woord, want het is de Heer Jezus zelf die het levende woord is en daardoor ook door die letters en die woorden tot ons spreekt. En we bidden zo dat u dat woord van uzelf in ons tot leven brengt. En ons door uw geest verlichting geeft. Dat we vanmorgen echt mogen begrijpen wat u door uw woord tot ons spreekt. We willen daaruit lezen. En dan bidden we zo, Vader, dat het echt iets doet in ons leven. Dat het een woord is dat werkzaam is, zoals Paulus zegt. Heer, we bidden om uw zegen, dat belemmeringen die we misschien ervaren ook vanmorgen, dat die worden weggenomen. We komen hier met zoveel samen, met onze eigen achtergrond, onze ballast, onze zonden, onze belemmeringen, hindernissen. Maar ik bid dat we ze opzij kunnen leggen vanmorgen en mogen ontvangen wat u wilt geven. Dat is ons verlangen en ons gebed in Jezus' naam. Amen. Ik wil een paar uitspraken. Wil ik eens even mee beginnen als inleiding. Zo, je bent bezig met die voorbereiding en dan kom je dingen tegen. En Het eerste is een uitspraak van een filosoof. En die zegt, het is gemakkelijker om mensen te misleiden dan om ze ervan te overtuigen dat ze misleid zijn. En daar heb ik echt over nagedacht. Dat ik dacht, ik denk dat het ook zo is. Het is soms heel moeilijk om iemand te overtuigen dat hij iets niet goed ziet. Dat kan natuurlijk een overtuiging van mijzelf zijn. Dat ik zeg, nee, je bent het niet eens met mijn mening. Maar dat je vanuit de Bijbel, vanuit Gods woord, en we geloven dat het de waarheid is, dat je iets laat zien en dat het heel moeilijk is om iemand daarvan te overtuigen. Een tweede uitspraak is van een hoogleraar filosofie. En hij is ook christen. Als je dingen op internet op zoek van hem, dan kun je daar dingen van vinden. René van Woudenberg heet hij. Hij heeft onder andere over evolutie en zo dingen geschreven vanuit het christen zijn. En hij zegt, een van mijn leermeesters in de filosofie zei ooit, geen kennis is zo moeilijk te verkrijgen als zelfkennis. Hij had gelijk, onder meer omdat we soms zo enorm gegravineerd zijn in zelfmisleiding. Dat is gemakkelijk opgeschreven, zegt hij dan. Maar ik moet tevens bekennen dat ik nagenoeg geen idee heb hoe zelfmisleiding in zijn werk gaat. Ik dacht, nou, als je hoogleraar bent in de filosofie, en dat zeg je, dat vind ik wel heel erg eerlijk ook. Maar wat is het dan? En hoe zit het dan in elkaar? Het is soms zo geraffineerd, zegt hij, hoe zelfmisleiding in elkaar steekt. En een derde uitspraak die ik jullie wil voorleggen, dat is van een schrijver, een voorganger ook, hij is niet zo lang geleden overleden in Amerika. Hij heet Warren Wiersbe. De naam ken je misschien niet, maar regelmatig raadpleeg ik boeken van hem. En hij zegt, als onze kennis van de waarheid niet resulteert in gehoorzaamheid, dan eindigen we met een groot hoofd in plaats van een brandend hart. En wordt de waarheid een speeltje om mee te spelen in plaats van een gereedschap om mee te bouwen. In plaats van ons christelijk karakter op te bouwen, misleiden we alleen onszelf en proberen we anderen te misleiden. Weet je, ik denk dat verschillende van ons nu zullen denken, of misschien zeggen, maar dat doe je nu vanmorgen niet, je zult het denken. Weet je, ik vind dat mooi wat je dan zegt, Edward, maar ik denk niet dat dat voor mij geldt. Ik heb een goede opleiding genoten. Ik weet wat er in het leven speelt. Ik ben een nuchter mens en ik denk niet dat mijzelf misleiden voor mij echt een rol speelt. Ik denk dat dat soort gedachtes, of dat je denkt, ik ken mezelf goed genoeg. Ik denk dat dat soort gedachtes, en dan kijk ik ook naar mezelf, zomaar in ons omhoog komen en denken van, wat je daar nu zegt, ik denk niet dat dat voor mij van toepassing is. Maar weet je, ons denken is aangetast. Ons denken is aangetast. Onze gedachten zijn aangetast door de zonde. Dat is een heel bekend woord. Maar dat betekent dat we zelfs niet kunnen vertrouwen op dat wat we zelf denken. Dat is nogal wat. Maar ik heb er wel een Bijbeltekst bij die daar iets over zegt ook. Jeremia hoofdstuk 17 vers 9... Dat is een tekst, die we hier vaker samen wel gelezen hebben. Ik heb hem eens in twee vertalingen neergezet. De NBV-vertaling zegt, niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Het hart is het wezen van ons mensen, van ons denken. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Het is onverbeterlijk. Wie zal het kennen? De Statenvertaling zegt, arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? Weet je, er staat niet dat het arglistig is, dat het onbetrouwbaar is. Maar nummer 1, onbetrouwbaarheid. Hè? En dat is het antwoord wat direct goed was. Het nummer 1 van onbetrouwbaarheid is ons eigen hart. Boven alles staat. Het staat veruit op de eerste plaats. Weet je, we hebben een verbazingwekkend vermogen om tegen onszelf te liegen. Jij doet dat en ik doe dat ook. We liegen tegen onszelf. We vertellen onszelf dat de dingen niet zo slecht zijn als ze in werkelijkheid zijn. We vertellen onszelf dat de dingen beter zijn dan ze in werkelijkheid zijn. We vertellen onszelf dat het goed met ons gaat, terwijl het niet goed met ons gaat. We vertellen onszelf dat het niet erg is, terwijl het wel erg is. In feite vertelt de Bijbel ons dat je zelf de waarheid niet kunt vertellen. Daarom moet je je eigen gedachten in twijfel trekken. En ook anderen leren om niet alles te geloven wat ze denken. Weet je, het is zo dat als we een gedachte hebben, dan is het niet zo dat die automatisch ook waar is. We kunnen, weet je, een leugen in ons denken toelaten, bewust, onbewust, zonder dat we altijd beseffen dat het een leugen is. Dat is de reden dat we ook in zonde vallen. Want alle zonde begint met een leugen. Alle zonde begint met een leugen. De Bijbel zegt dat de Satan de vader van de leugen is. Johannes 8. En als hij je een leugen kan laten geloven, dan kan die je ook laten zondigen. En telkens als je zondigt, dan denk je dat je het beter weet dan de Heere God zelf. God heeft dit gezegd, maar, weet je, en daar hebben we de vorige keer met elkaar naar gekeken in Genesis hoofdstuk 3, waar de allereerste zonde plaatsvindt en waar dus de allereerste misleiding plaatsvindt. De grootste misleiding in de geschiedenis van de mensheid, als de mens door de duivel, door de slang, wordt verleid in zijn denken. Weet je, we hebben allemaal een blinde vlek. Ik denk dat de meesten van ons er wel eens van gehoord hebben. We hebben een blinde vlek. Dat is een deel van ons oog waar de oogzenuw, anatomie van het oog, maar dat is de deel van het oog waar de oogzenuw het oog verlaat. En dat, er zit een blinde vlek. Dat is zo'n mooi testje wat je kunt doen. Ik heb hem meegenomen vanmorgen. Dat kun je nu niet doen, maar die kun je straks bij de koffie wel even doen. Maar dan moet je wel even bedenken waar het dan om gaat, hè? Dat is zo'n testje wat je misschien wel eens op middelbare school gedaan hebt of voor jezelf. Dan moet je op een briefje zetten, een rondje en een sterretje, zo'n 10 centimeter uit elkaar. En dan doe je je ene oogtikje af en dan ga je er steeds dichter naartoe. En dan op een gegeven moment zie je, dan ga je naar het rondje toe en dan zie je het sterretje niet meer of omgekeerd. Er zit een blinde vlek in je oog. Er staat iets, maar je kunt het niet zien. En als je het nooit gedaan hebt, moet je dat maar eens proberen. Dat is een blinde vlek. En die hebben we allemaal. Als je denkt dat je hem niet hebt, dan moet je de test maar gaan doen. Ik heb nog een schema meegenomen. Dat gebruikt wordt bij coaching in bedrijven of organisaties. Om mensen te laten zien wat ze van zichzelf wel en wat ze niet zien. In samenwerking met andere mensen. Met collega's bijvoorbeeld. Dat is het volgende dia. Ik zal die niet gaan behandelen vanmorgen, maar het laat iets zien van, er zijn dingen die bekend zijn aan andere mensen en die bekend zijn, of die onbekend zijn aan andere mensen. Dingen die bekend zijn aan mezelf of dingen die niet bekend zijn aan mezelf. Dat is heel interessant om daar eens over na te denken. Bekend bij mezelf, bekend aan anderen. Ja, dat is wat uit ons gedrag spreekt. Zo kennen anderen ons en zo ken je jezelf eigenlijk ook min of meer. Dat is de vrije open, dat is gewoon open communicatie, dat is te zien. Er is ook een gebied wat onbekend is aan anderen, maar wel bekend bij jezelf. Dat stop je gewoon weg. Dat houd je verborgen. Dat, dat lukt je dan ook, ja, wel of niet. Dan is er ook een gedeelte wat onbekend is rechtsonder aan mijzelf en onbekend aan anderen. Dat zijn onze onbewuste motieven. Speelt opvoeding mee en afkomst en karakter en alles. Dingen die verborgen zijn voor jezelf. Maar dan is er ook een gebied, en dat is daar rechtsboven dan. Dat zijn dingen die anderen bij je kunnen zien en die je zelf niet van jezelf ziet. Weet je, ik ben echt gezegend met een vrouw naast me in het leven. Daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. We mogen al heel lang samen door het leven gaan. En waar ik ook echt wat zo grote waardering voor heb, is dat ze eerlijk naar me is. En me vertelt waar ik soms echt een blinde vlek heb. Dat gebeurt niet één keer zo, maar dat gebeurt zo van tijd tot tijd. Dan zegt ze, weet je, ik wil je graag even herinneren aan iets. En ze is zo eerlijk om dat tegen me te zeggen. Ik zie het zelf niet. Maar iemand anders ziet het. En mensen die dichtbij je staan, die zien het. Weet je, sommige van ons hebben kale plekken. Sommige anderen niet. Maar allemaal hebben we blinde vlekken. Allemaal hebben we blinde vlekken. We hebben ze allemaal. En ik bedoel dan niet die in je oog, maar de geestelijke blinde vlekken. In ons beoordelingsvermogen. We kunnen niet altijd onszelf de waarheid vertellen. Weet je, vaak oordelen we snel. We hebben vooroordelen over mensen of situaties. We missen gewoon bepaalde details. Ons kennen is onvolkomen, zegt Paulus. We hebben allemaal meer vooroordelen dan we beseffen. En we trekken soms overhaaste conclusies. We hebben van nature het gevoel dat als we iets denken, dat het wel waar moet zijn. Omdat we iets denken, moet het wel waar zijn. Omdat het uit onszelf komt. Maar dat je iets denkt, maakt het niet waar. Het feit dat je iets denkt, maakt het niet waar. Er kunnen allerlei dingen, zeg maar, ons beïnvloeden. Dat zijn invloeden van buitenaf. We worden constant elke dag beïnvloed door dingen die we horen, door dingen die we lezen, door dingen die we zien, door omgang met andere mensen. En de boze, de Satan, die brengt gedachten ook in onze gedachtes. Beïnvloedt ons. Maar ons probleem is nog dieper dan dat. En is dat we allemaal een geestelijke ziekte hebben. En die geestelijke ziekte, die heet zonde. Daardoor kunnen we onszelf misleiden en we doen het ook. De Bijbel die noemt verschillende manieren waarop we onszelf kunnen misleiden. Het is sterk uitgedrukt, jezelf misleiden, maar toch is dat wat de Bijbel letterlijk ook zo zegt. En ik wil daar vanmorgen met jullie een aantal dingen van delen. Het is niet een complete opsomming, maar een aantal voorbeelden die de Bijbel geeft. Het zijn, geloof ik, 8 punten. Dat is eigenlijk een goede preek. Moeten 3 punten bestaan, zeggen ze. Maar jullie zijn er goed vanaf gekomen. Het waren er eerst 18, geloof ik. En ik heb er 8 van gemaakt. Ik moet wel de waarheid spreken. Het eerste is, we kunnen onszelf misleiden als we naar het woord van God luisteren, maar het niet doen. Jacobus zegt, en wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt gij uzelf. Andere vertaling zegt, anders misleidt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Confronterend beeld. We misleiden onszelf als we denken dat de Bijbel slechts een leerboek is wat ons een hoop kennis kan verschaffen. We zullen ons er niet van bewust zijn hoe egocentrisch en zelfingenomen dat we kunnen zijn. Maar anderen doorzien het in ons. Weet je, als de Bijbel een spiegel is, dan is dat een confrontatie met onszelf steeds weer. met de waarheid. Zo zie ik eruit. Als ik voor de spiegel sta 's morgens, dan zeg ik ja, zo zie ik eruit. Met al die rimpels die erbij gekomen zijn in de loop van de jaren. Dit is het. Ik kan doen alsof het niet zo is, maar het is het wel. Ik kwam gisteren een foto tegen in de krant. En die wilde ik graag jullie nog laten zien. En ik ben echt blij dat de mensen van de techniek dat nog hebben kunnen invoegen. Het is een beetje op het laatst gekomen. Dat is een prachtige illustratie van deze tekst eigenlijk. Dat gaat over een man in Togo in Afrika. En dat is een evangelist. Prachtig verhaal, ik zal het niet helemaal vertellen. Maar zijn vader was een voodoo-priester. Een diepe, duistere, demonische religie is dat. En hij is tot bekering gekomen, hij is evangelist geworden. En hij is een bijbelwinkeltje begonnen, evangelische boeken. Met name een boek over het huwelijk, waar hij heel veel mee deed om mensen te vertellen wat een bijbels huwelijk is. En hij heeft een spiegel in zijn winkeltje hangen en zet daarboven la Bible et let comme un miroir. Die Bijbel is als een spiegel, zegt hij. Prachtig vind ik dat. Prachtig. Hij confronteert mensen en zegt van dit is Gods woord voor je. Het tweede waardoor we onszelf kunnen misleiden is als we zeggen dat we geen zonde hebben. In Johannes 1 zegt als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Weet je, we zijn geen zondeloze heiligen. We zijn heiligen, zegt de Bijbel, die ook nog zondigen. Weet je, we kunnen het zo spelen in ons leven dat we zondigen. Dat we het weten, maar dat we het wegduwen van onszelf. Dat we het ontkennen. Als we blijven zeggen dat we niets verkeerd hebben gedaan, dat we niet gezondigd hebben, dan, terwijl dat wel zo is, dan kunnen we in onze eigen misleiding gaan geloven. Het derde. We kunnen onszelf misleiden als we denken dat we iets zijn terwijl we dat niet zijn. Weet je, de Bijbel is zo'n diep psychologisch boek. Want als iemand denkt iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. En de context hier in Galaten, waar die tekst uitkomt, die spreekt over mensen in de gemeente die zichzelf profileren door anderen in een negatief daglicht te plaatsen. Zodat ze zichzelf beter kunnen voordoen. Maar zo elkaar vergelijken is zondig en is ook misleidend. De christelijke liefde wil een ander niet in een slecht daglicht plaatsen om er zelf beter uit te komen. We zijn allemaal kinderen van God als we Jezus Christus hebben leren kennen. En samen door de genade van God mogen we onze levens voor de Heere God leven. Het vierde, je ziet het valt mee, we gaan daar snel doorheen. Maar veel van die teksten zouden op zich zich lenen om een preek aan te wijden. Maar ik wil proberen een overzicht te schetsen en te zien hoe breed de Bijbel eigenlijk dit onderwerp behandelt. Het vierde, we kunnen onszelf misleiden als we denken dat we wijs zijn in deze tijd. Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn, wijs volgens de opvattingen van deze wereld, dan moet hij dwaas worden om de ware wijsheid te vinden. Dat is een bijzonder thema in die speciaal thema in die brief van de Corinthiërs over wijsheid. Het is aan de Corinthiërs in Griekenland gericht en die mensen waren erg bezig met kennis en met wijsheid. En Paulus zegt dan deze woorden, schrijft hij aan de gemeente daar in Korinthe. Wijsheid is het leven zien vanuit Gods perspectief. Dat zijn mijn woorden. Dus dit waren de woorden van Paulus, die tekst. Maar wijsheid is het leven zien vanuit Gods perspectief. Niet vanuit ons eigen perspectief. Weet je, op een dag, zegt de Bijbel, zullen we volledig kennen. Maar nu kennen we maar voor een deel. We vergeten soms dat onze kennis en ons weten maar zo beperkt is. Zo beperkt. Weet je, velen van ons hebben een opleiding gedaan. En van datgene wat je dan gestudeerd hebt, daar weet je best veel van. En daar kan ik van leren van je. En als ik iets niet weet van mijn tuin, bijvoorbeeld, dan ga ik naar Pieter. En dan zeg ik, Pieter, vertel me wat. Hoe zit het in elkaar? Want ik weet er niet veel van, maar hij weet er heel veel van. En zo heeft ieder een eigen gebied waar hij heel veel van weet. Maar van heel veel andere gebieden weten we heel weinig van. We kunnen wel doen of we heel wijs zijn. En dan kun je wel een telefoon in je zak hebben met de kennis van de hele wereld zit daarin. Kun je overal vandaan halen. Maar dat maakt je niet wijs. Dat maakt je nog niet wijs. Wijsheid in het leven is het zien vanuit Gods perspectief. We hebben vergeten dat onze kennis en ons weten onvolkomen is. En ook dat God in zijn soevereiniteit niet alles aan ons wil openbaren. En dat er ook in de toekomst dat ons menselijk bestaan zal blijven omgeven door allerlei vraagtekens. Maar we willen alles beheersen met onze kunstmatige intelligentie. Denken dat we de wereld helemaal onder de knie gaan krijgen. Weet je, echte wijsheid, wat ik al zei, is het leven zien vanuit Gods perspectief. Er staat een prachtige tekst in Spreuken 9, vers 10. De vreze des Heren is het begin der wijsheid. En het kennen van de Hoogheilige is verstand. De vreze des Heren is het begin van wijsheid. Het kennen van de Hoogheilige is verstand. Een vijfde reden waarom we onszelf kunnen bedriegen is als we denken dat we godsdienstig zijn, maar onze tong niet in toom houden. Als iemand onder u denkt, zegt Jacobus, dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. Ik kan menen dat ik een goed christen ben en dat ik God dien en daarbij toch mijn eigen hart kan misleiden. En hoe kan ik dat doen? Als ik in het dienen van God mijn tong niet in toom kan houden. Weet je, ik moest denken, toen ik hier bij dit punt nadacht, aan wat er staat in Colossense hoofdstuk 3. Paulus schrijft dan aan de gemeente daar in Colosse, dood dan, Colossense 3. Hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u eertijds voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Weet je, wat ik me altijd weer over verwonder is, hoe open en recht toerecht aan de Bijbel de dingen noemt bij zijn naam. De zondes waar die mensen allemaal in geleefd hebben daar, van die gemeente. Onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, afgoderij, zegt Paulus. Weet je, vaak als je dan iets leest, dan zie je hoe vaak ook zonde op seksueel gebied zijn. Zonde op seksueel gebied die een enorme impact hebben op een mens. En Paulus benoemt het hier. Ik vraag me af, wat zou die benoemen als die ons nu een brief zou schrijven en het zou uitspellen? Maar dan zegt hij tegen die mensen, dit zijn de dingen die jullie nu hebben afgelegd. Al die dingen die met je lichaam te maken hadden, maar ook de hebzucht, geldzucht, afgoderij, je hebt het afgelegd. Dus het is blijkbaar een grote schoonmaak geweest in die gemeente. Maar dan zegt hij, dan is er nog iets. Maar nu zegt hij, legt u ook dit alles af. Dan komt er nog een rijtje. Zegt hij, toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. En wat dan opvalt is, als je dat rijtje ziet, dan zijn dat zonden die vooral te maken hebben met de tong. Met ons spreken. Waar Jacobus het over had in de tekst die we net gelezen hebben. zijn vooral zonden die met de mond begaan worden. In een andere vertaling wordt het woord roddel gebruikt. Roddel. Roddel kun je op een hele allerlei manieren uitdrukken, op een vrome manier. Je kunt zeggen, ik moet je wat vertellen over die en die. Maar houd het wel onder ons, maar dan kun je ervoor bidden, tenminste. Ja. Weet je, het is een heel groot kwaad in een gemeente als er roddel is. Spreken over de ander, laster. Achter iemands rug om en niet spreken met de persoon zelf. En weet je, de ervaring laat zien in allerlei gemeentes dat leiders van een gemeente meer dan gemiddeld daarvan het onderwerp zijn. Van roddel en laster en spreken over. Weet je, geestvervulde christenen heb ik opgeschreven, die tonen zelfbeheersing en gebruiken hun woorden alleen om anderen op te bouwen. De zesde manier waarop we onszelf kunnen misleiden is als we denken dat we niet zullen oogsten wat we zaaien. Maak uzelf niets wijs, zegt Paulus. God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, zal die ook oogsten. Alles wat we denken en wat we doen heeft gevolgen. En op een dag zullen we daar rekenschap van afleggen, van onze woorden en van onze daden. Het zevende manier waarop we onszelf kunnen misleiden is dat we denken dat de onrechtvaardigen het koninkrijk van God zullen beërven. En het is weer zo'n tekst die ik zo, zeg maar, open en bloot dan vind noemen wat er gebeurt in die gemeente Korinthe. Weet u niet, schrijft Paulus, dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Onverbloemd noemt de Bijbel het op. We kunnen niet een zondige levensstijl verdedigen en beweren dat we christen zijn door zonde iets anders te noemen dan het is. En weet je, het gebeurt in toenemende mate in een toenemend aantal kerken en gemeentes, vooral in het zogenaamde Vrije Westen. Het speelt in allerlei kerken, op dit moment ook in ons land. Op dit moment, dit weekend, is er een synode gaande van een kerkgenootschap in Nederland die erover spreken om homoseksuele relaties te accepteren en goed te keuren. En het leidt tot een splitsing waarschijnlijk weer. Veel mensen gaan dan weg omdat ze zich niet kunnen verenigen met dat wat de Bijbel zo duidelijk benoemt als zonde. Het speelt overal. Het achtste en het laatste. We kunnen onszelf misleiden als we met slecht gezelschap omgaan en denken dat het ons niet zal beïnvloeden. Denken dat slecht gezelschap niet ons zal beïnvloeden. 1 Korinthe 15 zegt, misleid uzelf niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Volgens mij is dat ook een spreekwoord nog in onze taal ook. Zoals veel spreekwoorden uit de Bijbel komen. Weet je, dit is een waarschuwing, denk ik, vooral voor jonge mensen. Ik vind het prachtig dat we vanmorgen een hele generatie, in mijn ogen, dat spreekt de senior, jonge mensen, fijn dat jullie er zijn vanmorgen. Ik denk dat dit vooral een waarschuwing is voor de jonge generatie. Wat zijn je vrienden? Wie zijn je vrienden? Weet je, er is, als je christen bent en je zit op school of je studeert, of ook op je werk, dan ben je vaak een eenling of een twee of drie misschien mede-christenen, waar je ook steun aan hebt. En de druk van de groep overal waar we in zitten is enorm. Enorm. De druk om mee te gaan in het denken van de massa. En je moet gewoon sterk staan om tegen de stroom te durven inzwemmen. En het is zo belangrijk, wat voor vrienden heb je, met wie ga je om? Misleid jezelf niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. Als je verkeerde vrienden hebt, dan is de kans heel groot dat je meegesleept wordt door die verkeerde vrienden. Weet je, ik besef dat dit een hele indringende boodschap misschien voor je kan zijn. Dat het hele indringende teksten zijn die we ook met elkaar lezen. En dat geldt ook voor mezelf. Ik heb mezelf de vraag gesteld, wat kan ik nu hiermee doen? Hoe ga ik nu hiermee om? Wat is nu voor mezelf de toepassing die ik hier uithaal? Hoe kan ik werken aan mijn blinde vlekken? Of hoe kan ik voorkomen dat ik mezelf misleid? Ik heb drie punten. Drie dingen wil ik noemen. Het eerste is, en dat vind ik prachtig zoals Miel de dienst ook heeft ingeleid net, dat het grootste, zeg maar, wat tegenover de misleiding staat, dat is de waarheid. Heb liefde voor de waarheid. Dat is het eerste wat ik eigenlijk zou willen noemen en benadrukken. Het is een prachtige tekst in Psalm 119 die zegt, hoe lief heb ik uw wet, hij is heel de dag mijn overdenking. En het 2 Thessalonicenzen wordt gesproken over liefde voor de waarheid. Weet je, de Bijbel spreekt over de God van de waarheid. En de Heer Jezus zegt van zichzelf, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En de Heilige Geest wordt ook genoemd de Geest van de waarheid. Dus de drie enige God is de God van de waarheid. En die waarheid mogen we lief hebben. En die waarheid, ja, dat is iets waar we voor kunnen kiezen. Om die lief te hebben. En dan hebben we de drie enige God lief. God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Het tweede, om te voorkomen dat ik mezelf misleid en om mijn blinde vlekken weg te werken. Het tweede is dat ik wil zeggen vanmorgen, luister naar andere mensen in je huiskring. Misschien dat je nu wat anders verwacht. Iets meer praktisch. Maar ik wil zeggen, luister naar de andere mensen in je huiskring. Een dwaas gaat in eigen ogen altijd de juiste weg, zegt Spreuken. Maar de wijze luistert naar goede raad. Weet je, zoals een spiegel op je auto kan helpen om je de blinde hoek, zeg maar, te ontdekken. Zo kunnen andere mensen je helpen om je blinde vlekken te ontdekken. En weet je, daarom hebben we in onze gemeente huiskringen. En daar leggen we altijd grote nadruk op de waarde en op het belang van onze huiskringen. Ik heb een citaat opgeschreven van iemand die zei, het deel hebben aan een gemeenschap van mensen die ons persoonlijk kennen, die hoe dan ook van ons houden en die bereid zijn om helemaal eerlijk tegen ons te zijn over onze blinde vlekken, is cruciaal in het herkennen en verwijderen van blinde vlekken. Het deel hebben aan een gemeenschap van mensen die ons persoonlijk kennen, die hoe dan ook van ons houden en die bereid zijn om helemaal eerlijk tegen ons te zijn over onze blinde vlekken, is cruciaal in het herkennen en verwijderen van blinde vlekken. Weet je, we hebben andere mensen nodig. Dat kunnen vrienden zijn, dat kan een echtgenoot zijn, echtgenoten. Maar ook onze broers en zussen in de gemeente. Die genoeg om ons geven om onze fouten ons onder onze aandacht te brengen. Dat in liefde ook doen en willen doen. Weet je, wat we willen in deze gemeente en in onze kring is elkaar helpen te groeien in ons geloof. Dat willen we echt. En als je wel naar een huiskring kunt komen, weet je, er zijn mensen die kunnen niet komen, die zijn ziek en die kunnen niet naar een huiskring komen. Of een andere reden dat het soms niet gaat of structureel niet gaat. Wat we in onze kring doen, in Weert, hebben een laptop dan altijd zetten we op tafel. En degene die niet kan komen, die willen we er toch bij hebben. We willen graag dat iedereen meedoet. En dan zetten we een laptop op tafel en dan maken we een digitale verbinding. We sturen een link en iemand kan toch meedoen met die kringavond. Waarom? Omdat we dat zo belangrijk vinden om elkaar te helpen groeien in ons geloof. Weet je, iedereen is ingedeeld in zo'n kring. En als je mee kunt doen en je doet niet mee, dan vraag jezelf eens af, wat is dan de reden dat ik niet kom en dat ik niet meedoe? Welke reden je ook aanvoert, zou ik willen zeggen, misleid jezelf niet. Hou jezelf niet voor de gek. Zeg niet nee, ik doe niet mee, want ik wil echt tijd voor mijn gezin hebben. Dat klinkt natuurlijk heel goed. En dat moet je ook zeker doen, tijd voor je gezin hebben. Maar als dat betekent dat je 1 week in de 2 weken niet een avond in die kringavond kunt zijn, wat is dan de echte reden? Of je kunt niet komen, want je hebt het druk, altijd druk met je werk. Wat is de reden dat je, echt de reden dat je niet komt, misleid jezelf niet. Weet je, kom naar je huiskringavond en doe mee met je kring. En ontvang. En ontvang wat God ook door anderen wil geven. Als ik nu... Weet je, als ik kijk... wat we deze week ook in zo'n kringavond. Wat ik dan zelf ontvang. En wat anderen ontvangen. Dat is ongelooflijk kostbaar. En ik mag iets delen. Maar ik ontvang ook. En iedereen heeft iets te geven. Ik word echt gezegend door anderen. We hebben deze week een tekst gelezen in onze kring. Het 1 Thessalonicenzen 5, daar staat, wij roepen u toe op, broeders en zusters. Hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Hebben we gelezen samen, een paar keer die tekst gelezen. Dat is een van de dingen die we met elkaar willen doen. Elkaar bemoedigen, want iedereen is wel eens ontmoedigd. Iedereen is wel eens een keer dat hij door een periode gaat dat hij zwak is. En dan ondersteunen we elkaar. En we hebben geduld met elkaar, zegt die tekst. En we willen elkaar in liefde terechtwijzen. Daar ging een van die vragen deze week ook over. Wat een prachtige vragen maakt Ferdinand altijd. Wat confronteert het ons? Maar wat helpt het ons om na te denken? Heb je Ferdinand wel eens bedankt dat hij elke week weer zo'n samenvatting maakt met die geweldige vragen? Uren werk stopt hij daarin. Heb je hem er wel eens voor bedankt? Het derde wat ik wil noemen en dan sluiten we ook af. Vraag de Heer Jezus om mij te veranderen. Job zegt, leert u mij wat ik niet zie. Als ik onrecht begaan heb, zal ik het niet meer doen. Met alles waar Job doorheen gaat, met al zijn vragen en twijfels en moeite, zegt hij, leer mij, Heer, wat ik niet zie. Met andere woorden, laat me zien wat mijn blinde vlekken zijn. En David zegt, maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Weet je, verandering is natuurlijk niet een instant gebeuren, maar het is een proces. Maar het gaat om mijn basishouding. Wil ik eerlijk naar mezelf kijken in het licht van Gods woord en wil ik liefdevolle inbreng van mijn mede-christen aanvaarden. Weet je, ik heb iemand in mijn WhatsApp-contacten zitten, iemand uit de gemeente. En dan heb je bij de WhatsApp heb je dan zo'n plaatje daarvoor. Hè? Iedereen kent het wel, want wie heeft er geen WhatsApp? En dan staat er zo'n plaatje en ik wist dat niet, maar dat kun je ook wisselen steeds. Die van mij is er een keer automatisch ingekomen en ik weet niet hoe het moet en hoe die eruit. Maar dat kun je wisselen ook. Daar kwam ik achter en toen was er bij iemand, die kon wisselen, dat plaatje. En heeft een foto van hun samen als echtpaar staat er, dat is altijd mooi. Maar er staat ook een tekst, stond erbij, uit Psalm 139. En dat vond ik vond ik heel knap. Had die persoon opgeschreven. Psalm 139, vers 23, 24. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Weet je, ik vind dat zo bijzonder, zo moedig, eerlijk, als je dat gewoon tegen jezelf zegt, want dat doe je eigenlijk dan. Dus de vraag niet uit de weg gaan, maar zegt: Heer, beproef mij en ken mijn gedachtes. En zie of er een weg is die niet goed is, zodat ik daarmee kan afrekenen, want ik wil wandelen op die eeuwige weg, op uw weg. De vraag is nu, durven wij onszelf die vraag te stellen? Vanmorgen wil ik je dat vragen. Durf je gewoon naar jezelf te kijken en je eigen misleiding onder ogen te zien? Als we vanmorgen die spiegel van Gods woord aan elkaar voorhouden, durf je dan daar eerlijk in te kijken? Ik stel voor dat we een moment stil zijn en even onze ogen sluiten. En ik wil je vragen, dan laat Gods woord je vanmorgen iets zien van jezelf in het licht van dat woord. Er staat een prachtige tekst ergens in de psalmen: in uw licht zien wij het licht. En als Gods woord vanmorgen zijn licht laat schijnen op jouw leven en op mijn leven, wat doe ik dan als ik voor die spiegel van Gods woord sta vanmorgen? Wat doe ik dan? Ben ik dan als die man in Togo die zegt: ja, ik ga daar staan en ik kijk en ik wil dat Gods woord een spiegel voor mij is? Of loop je daaraan voor weg? Je wilt het misschien niet onder ogen zien. Maar David zegt: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Vader, we hebben daarbij de hulp van uw Heilige Geest nodig. En we bidden u daarom dat u ons helpt om eerlijk naar onszelf te kijken. Om de vermaning en de correctie ook van broers en zussen te ontvangen en te accepteren. En zo elkaar tot zegen te zijn en elkaar op te bouwen. Als kinderen van u en als uw gemeente. We willen u zo danken, Vader, voor uw woord. Dat ons levend maakt. We bidden zo uw zegen, Vader, voor elkaar en over elkaar. En dank u in Jezus' naam. Amen.